Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, Psalm 89, vers 1 en 7. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden. En ook het zevende, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 1 en 7 van Psalm 89. We willen ons geloof belijden met de woorden van de belijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Dus 119, vers 65. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, alle aanzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Schriftlezing voor vanavond vindt u in Titus 2. Titus 2, we lezen heel het hoofdstuk. Doch gij, dat zegt Paulus tegen Titus, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn gelijk de heiligen betaamt, dat ze geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede, omdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, er kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon u zelf in alles een goed voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en iets kwaads hebben van u lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zal verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zal reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte. Tot zover Gods woord. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, vers 11 tot en met 13... Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Laten we bidden. Grote en onmachtige God in de hemel, barmhartige Vader, we naderen tot u in het gebed aan het begin van deze tweede eredienst op deze eerste kerstdag. We danken u, Heere, dat u dit geeft, dat we samen mogen komen in uw huis. Om opnieuw datgene te doen waarvoor u de feestdagen ook geeft. In het Oude Testament, maar ook daarna. Om uw grote daden te gedenken. Om uw grote daden in herinnering te roepen. Om daarvan te zingen. Daarvan te spreken. Daarnaar te luisteren. We bidden om het werk van uw geest. Of u wil geven, Heere, dat het in herinnering roepen, het gedenken van die grote daden van u, het geven van uw zoon, de geboorte van die grote borg en middelaar, Jezus Christus, in deze wereld. Of u wil geven dat dat gedenken ook mag brengen en leiden tot geloof en bekering. Want daarvoor geeft u dat middel. Gedenken opdat het geloof geboren zal worden. Opdat het geloof versterkt zal worden. Al sprekend, al luisterend, al zingend, al kijkend. en knielend. Heere, geef dat de prediking van het woord ook deze avond tot heil, tot zegen, tot heiliging mag zijn. Uw woord is levend en krachtig. We lezen dat in de Bijbel en we zien het om ons heen. We zien het in de geschiedenis van de kerk. Ook vandaag, Heere. Ook vanavond. Het woord dat we lazen. Het woord dat gepreekt wordt. Levend en krachtig. Scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. We bidden, Heere, of dat woord ook ons levend mag maken. Of het een kracht van u tot zaligheid. Ja, dat is het. Maar geef dat het ook in ons zo mag werken tot zaligheid. Heel eenvoudig, Heere, bidden we. Of u het hart van diegene die u nog niet kennen wil openbreken. Wil vernieuwen. Of u zondaren wil trekken uit de duisternis tot het licht. Heere, we bidden. Of u dat wonder wil geven. We hebben gehoord, Heere, dat er geen aanknopingspunten in mensen hoeven te zijn. En die zijn er ook niet. Tegenovergesteld, Heere. Afweermechanismen zelfs in het leven van de natuurlijke mens. En ons allen. Maar u weet er toch raad mee. Wilt u er doorheen breken. Bij die jongeren, bij die ouderen, die man, die vrouw. Die jongen, dat meisje. We bidden voor elkaar, voor de gasten in ons midden. Heer, laat niemand zonder zegen de kerk uitgaan. En wat, o Heer, wat zouden we wensen voor zegen? Geef ons Jezus, hem te kennen. Meer is niet nodig. Genade, uw genade die genoeg is. Maar ook uw geest die het werkt, dat we aan uw genade heel persoonlijk genoeg zullen hebben. Zegent u, Heere, de prediking over heel de wereld deze dag, deze dagen. En geef dat het rijk van Satan verstoord zal worden, afgebroken zal worden. We bidden, Heere, om vrede. Vrede in de harten, in de harten van mensen. Vrede door het bloed van het kruis. Vrede, zegen daartoe, Heere, de prediking van de vredevorst. Heer Jezus, wereldwijd, Heere, het getuigenis van die ene naam gegeven onder de hemel, waardoor een mens zalig moet worden, waardoor alleen maar vrede te krijgen is. Maar we bidden ook voor vrede, als het gaat om oorlogen die er zijn, ruzies, oneenigheid, spanningen, vrede in het groot, vrede in het klein, vrede in de gezinnen. De families, ook onder ons, liefde, een aangename rust, Heere. Ja, wilt u in het bijzonder dan uw genade schenken. We bidden voor heel uw kerk wereldwijd. We bidden ook voor diegenen die te maken hebben met het verdriet en zorg. We bidden voor mensen in gevangenissen, voor mensen die in de hulpverlening zitten. Mensen die in hele moeilijke situaties zich bevinden, ontfermen. Gedenk hen, Heere, die verstrikt zijn en die weten hoe het moet, ook onder ons. Wilt u ze eruit trekken en wilt u zo wonderen doen. Zegen de kinderen in de kerk, de ouderen. Geef, Heere, ook als ouders dat we mogen proberen het woord van u eenvoudig ook door te geven en te vertellen. En dat we ook de lessen die we gelezen hebben in de Bijbel, lessen voor oude vrouwen, jonge vrouwen, oude mannen, jonge mannen, dienstknechten, heren, dat we ze in praktijk mogen brengen. Dat onze roeping, de roeping van u, mogen beantwoorden in geloof en in bekering. En werk dan en schenk dan wat wij niet hebben. Op uw trouw verbond, Heere, bidden we erom. of u wil geven wat ons ontbreekt. Hoor ons en verhoor ons. Vergeef ons, ja Heere, zie ons aan. In het kind van Bethlehem, het lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Wij bidden het in zijn naam. Amen. De lofzang was Zacharias 4 en 5. Dus wordt er zeer een volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Dus 4 en 5, de lofzang van Zacharias. U mag uw gaven geven voor de kerk en voor het werk van de werkgroep Oost-Europa. Thank you. We zingen de lofzang van Simeon, vers 1 en 2, als antwoord op de preek. 1 en 2 van de lofzang van Simeon. Gemeente, u weet vast wel wat schemering is. Kinderen, jullie weten het ook. Schemering, zo rond de kerstdagen, dan begint het om 5 uur al te schemeren. Misschien al wel eerder, 4:15. En 's morgens om 8:30, dan is het ook nog niet helemaal licht. Het schemert nog, zeggen we dan. Gods kinderen die leven eigenlijk allemaal in de ochtendschemering. Het is geen nacht meer. Stralen van de zon hebben het donker van de nacht gebroken. Maar het is ook nog niet helemaal dag. Eigenlijk is dat het beeld dat we tegenkomen in de tekst. Het licht schijnt. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Een licht zo groot, zo schoon gedaald van 's hemels troon. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. De zaligmakende genade van God is verschenen. Zo lezen we in de tekst. Is opgegaan als een licht. Toen Christus werd geboren en ook daarna. De duisternis moet wijken. Maar dat volle licht, dat komt als de Heer Jezus terugkomt met de wolken. Wel, het gaat in de tekst van vanavond om die eerste verschijning van de Heer Jezus. Maar ook om zijn tweede verschijning, de verwachting daarvan en de tijd ertussen. Tussen die eerste komst en de tweede komst. We schrijven als thema boven de preek. De zaligmakende genade van God is verschenen. De zaligmakende genade van God is verschenen. 3 gedachten. Dat brengt kerstfeest in mijn ziel. Dat is vers 11. Het licht is opgegaan. Dat brengt kerstfeest in mijn ziel. Dat roept op tot de kerstversiering van mijn leven. Dat is vers 12. De duisternis die moet wijken. Na de eeuwenlange nacht. Kerstversiering van mijn leven. En het spoort aan tot kerstverlangen naar zijn komst. Dat is vers 13. Een nieuwe dag gaat prijken. De macht der zonde zal verdwijnen. Dus, thema, de zaligmakende genade van God is verschenen. Dat brengt kerstfeest in mijn ziel, vers 11. Dat roept op tot de kerstversiering van mijn leven, vers 12. En dat spoort aan tot kerstverlangen naar zijn komst. Gemeente, voor ons ligt de brief van Paulus aan Titus. Titus, man die dominee is op het eiland Kreta. Paulus is daar ook geweest. Heeft daar gemeente gesticht. En Titus is daar achtergebleven toen Paulus weer wegging. Titus moest daar een oogje in het zeil houden. Dat was nodig, want het wil niet zo met de kerk op Kreta. En de mensen op Kreta die gedragen zich lang niet altijd zo christelijk. Er zijn dwaalleraars, actief verleiders, zo noemt Paulus hen, die de boel bedriegen en die onder andere leren dat je ook zalig kunt worden zonder dat je leven hoeft te veranderen. Een nieuw hart, dat kan best zonder een nieuw leven. Anders leven, bekering. Nou, dat was koren op de molen voor die Cretenzen. Het eiland stond bekend om de immoraliteit. Om allerlei zondige praktijken van de burgers, maar ook de kerkmensen. Die werden erdoor geïnfecteerd. Titus, Je moet optreden tegen die praktijken, tegen die mensen. Want je weet het, Gods genade leert ons ook om een nieuw leven te leiden. En Paulus maakt dat ook concreet in zijn brief. Bij dat nieuwe leven, dat christenleven, horen allerlei praktisch geestelijke dingen. Oude mannen moeten nuchter zijn, gezond in het geloof, de oudere vrouwen ook. Ze moeten leraressen zijn van het goede. De oudere vrouwen moeten de jongere vrouwen in de gemeente onderwijs geven. Dat geldt ook vandaag de dag nog. Onderwijs geven. In allerlei goede dingen. Hun mannen liefhebben. Moeten jonge vrouwen dus leren van de oudere vrouwen. Mannen liefhebben. Matig zijn. Kuis zijn, het huis bewaren, zorgen voor het gezin en voor de huishouding. Er komen raadgevingen aan jonge mannen, aan slaven. Samengevat, allerlei soorten van mensen worden opgeroepen om de leer van God te versieren door godzalig christelijk leven. In vers 10 komen we dat tegen, dat woord versieren ook. En waar moet die versiering nou vandaan komen? Wat is de bron daarvan? Ja, dan moeten we naar Lucas 2, dan moeten we naar het kerstevangelie. De bron is dit, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat is het evangelie in de notendop, kun je zeggen, vers 11. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En waarom moet je nou godzalig leven? Nou, vanwege die zaligmakende genade die verschenen is, die opgegaan is. Zo mag je dat ook vertalen. Opgegaan. Het Griekse woord verschenen, daar zit het woord epifanien in. Epifanien. Nou, dat feest dat kent de Romeinse kerk. En tijdens dat feest denkt men terug aan de ster die de wijzen uit het oosten gezien hebben. Die ster die verscheen boven Bethlehem. Nou, zo verscheen, dat woord wordt er dus gebruikt, zo verscheen ook die genade. En zo kwam de Heer Jezus. Het licht der wereld, licht der lichten is opgegaan. Een licht tot verlichting van de heidenen. Zo zong Simeon, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, zo schrijft Paulus aan Titus. Je mag ook vertalen de genade die de zaligheid brengt, die de verlossing brengt voor alle mensen. Zaligmakende genade. En waar gaat het om bij zalig maken? Dat weet u wellicht, vroeger geleerd op catechisatie. Zalig maken, verlossen van het grootste kwaad, de zonde. En brengen tot het hoogste goed, dat is God. En de genade, die zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen, zo staat er. Wat betekent dat? Zijn het alle mensen op aarde? Iedereen rond het jaar nul, in de tijd van Titus en nu? Er waren natuurlijk mensen en er zijn natuurlijk mensen die nooit van de Heer Jezus gehoord hebben. Die altijd in het donker leven. Is die genade ook aan hen verschenen? Nou nee, ze hebben dat niet gehoord. Die zaligmakende genade. Het betekent hier dat die genade verschenen is aan allerlei soorten mensen. Denk aan de context van hoofdstuk 2. Aan ouderen, aan jongeren, aan mannen, vrouwen, oud en jong. Aan allemaal, zonder uitzondering. De genade die de zaligheid brengt is verschenen. Kerstfeest. En dat wordt verkondigd. Dat licht dat schijnt ook in de prediking. En ja, dat moet ook persoonlijk worden. Als de zon schijnt, ja, wie voelt dan de warmte? Nou, als de zon schijnt, wie voelt de warmte van die zon? Dat zijn mensen die leven. Wie ziet het licht van de zon? Dat zijn de mensen die zien. Nou, zo is dat ook met die zaligmakende genade, gemeente. Maar toch is het volgens de tekst zo dat die genade zo verschijnt en dat het licht zo opgaat dat die mensen ook gaan zien. Warm worden door de zon, gaan leven. En hoe dat gebeurt in het geestelijk leven, nou gemeente, het licht dat wijst de zonde aan, nietwaar? Het licht van het woord laat de slechtheid zien van ons hart. En dan ga je twee dingen doen. Dat kun je zo doen, dan kun je ervoor wegvluchten, dat kun je negeren, of je kunt ermee op de knieën. Je kunt zeggen, ja, maar dan moet ik nog eerst dit voelen en dan moet ik dat nog ervaren. En dan moet... Nee, u moet geen eisen stellen aan God. God stelt de eisen, u niet. Of verder leven, of vluchten. Nou, dat is de bedoeling van het licht, van kerstfeest, van de genade die verschenen is. Die is opgegaan. En dat lees je ook in het kerstevangelie van Johannes 1 bijvoorbeeld. Het licht schijnt in de duisternis. De duisternis heeft het zelf niet begrepen. Hoe kan dat? Nou, de mensen konden het licht niet verdragen, zegt Johannes in hoofdstuk 3. Het licht dat de zonde liet zien, dat wilden ze niet. En daarom zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, de Heer Jezus. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht dat in het leven schijnt. Als je stiekem met dingen aan het doen bent, dan houd je er niet van dat ineens het licht aangaat. En diegene komt tot het licht niet, omdat zijn werken niet bestraft worden. Dus in de Bijbel, in die eerste hoofdstukken van de evangelie, zie je dat ook. Dat het licht schijnt in de duisternis van je hart. Met als doel om dat te verdrijven. Dat is het doel van licht. Het doel van licht is duisternis verdrijven. Het doel van Gods genade, duisternis verdrijven. Wat is dat rijk, gemeente? Het licht van de geboren koning schijnt in vriendelijkheid. En in liefde. En de Heere zegt, kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens, kijk nou toch eens in de spiegel. Het ongeloof. Je draait je hoofd niet af. Ik heb zaligmakende genade. Dat is ontdekkend, gemeente. Dat is altijd ontdekkend. Als de dokter tegen u zegt, ik heb een medicijn tegen de kanker. Dan betekent dat nogal wat als hij dat tegen u zegt. Dan is dat een aangrijpende boodschap aan de ene kant. En als de Heer tegen u zegt, ik heb zaligmakende genade. Dan gaat het nog dieper. Dan medicijn tegen die vreselijke ziekte. Zaligmakende genade. Dat betekent, gemeente, dat u verloren ligt. Maar dat God zijn zoon heeft gegeven in de doeken en in de kribben. Om verlorenen te redden. Om het licht te maken. Om u zalig te maken. Wilt u dat? Wil jij dat? Dat oude leven opgeven? Dat is het doel van kerstfeest. Zalig maken. In Titus 3 vanaf vers 4 kom je dezelfde uitdrukking tegen en dan staat er, wanneer de goedertierenheid van God onze zalig maken en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Daar hebt u datzelfde woord, verschenen. Heeft hij ons zalig gemaakt? Daadwerkelijk, daadwerkelijk. Dus die genade van vers 11 werkt wat uit. Er staat ook in de tekst, die zaligmakende genade onderwijst ons. Dat houdt dus in, gemeente, dat die mensen aan wie Paulus schrijft, op school zijn gekomen van die zaligmakende genade. Die onderwijst ons, die onderwijst Paulus, die onderwijst Titus, die onderwijst al die mensen die diezelfde gerichtheid krijgen als Paulus, als Titus. Hij heeft ons zalig gemaakt. Niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar naar zijn barmhartigheid. Dat heeft weer met Psalm 40 te maken. Brandoffers nog, offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Het is nu betaald, gemeente. Zalig maken, zalig kunnen worden. Dat heeft Gods Zoon alles gekost. En die zaligheid ontvangen, daar niet zonde kunnen, dat heeft te maken met echt kerstfeest vieren. Als bron voor die versiering is dus eerst dat nodig. Dat je de Heer Jezus overhoudt. Dat je moeder arm en naakt, jij je begeeft tot die God in de kribbe die zalig maakt. Dat je op hem gaat hopen. Dat je erachter komt dat jouw hart helemaal niet zo open staat voor hem. Maar dat nou het wonder is dat zijn hart open staat voor zondaren. En dat werkt dan ook wat uit, gemeente. Bij een nieuw hart wordt een nieuw leven. Achter de smalle poorten, nauwe poorten, enge poort, heb je ook de smalle weg tot het leven. Dat zien we in het tweede punt. Die zaligmakende genade van God is verschenen. Dat brengt kerstfeest in mijn ziel. Dat roept op tot kerstversiering van mijn leven. Wat bedoelen we daarmee? Nou, heilig leven. Leven zoals God dat van ons vraagt. Zacharias verwoordt het in zijn lofzang. Hij spelde ons, vers 3. Hij deelde ons mee, betekent dat. Dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heldag rees, van s vijands dienst bij juk bevrijd, hem dienen zouden. Zonder vrees. Dat. Hem dienen. Vanwege het heil. Vanwege de zaligmakende genade die verschenen is. En die onderwijst. Die ons onderwijst dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig, godzalig zouden leven. In deze tegenwoordige wereld. Dus tussen kerstfeest en wederkomst moet een christen de leer van God, de zaligmaker, in alles versieren. Hij moet die leer versieren. Ja, hoe doet hij dat? Door zelf een sieraad te zijn voor God. Vruchten voor te brengen van geloof en bekering op weg en reis naar de eeuwigheid. Naar de hemelstad. Terwijl hij stadverderf ontvlucht heeft. Op weg is naar het land van Emmanuel. En er worden er twee dingen gezegd. Iets positiefs en iets negatiefs. Beide als vrucht van dat kerstfeest. Vanwege het verschijnen van die zaligmakende genade. Want genade maakt een mens van dood levend. Van godloos vroom. Van een wereldliefhebber. Tot een godlover en een godliefhebber. Allereerst staat er dan dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheid moeten verzaken, moeten nalaten. Dat is het negatieve. Heel concreet, de zonde wegdoen uit je leven en alles wat je verleidt tot zonde. Wegdoen. Leven naar je eigen wil. Verzaken. Je eigen wil waarbij je geen rekening houdt met wat God zegt, met wat God vindt. Met wat God wil. Waarbij je geen ontzag hebt voor de Heere, voor zijn woord, voor zijn wet. Goddeloosheid. Dat is het tegenovergestelde van godzaligheid. En hier komt het ook nog in de woorden tegen. Godzaligheid, dat heeft te maken met de Eusebiuskerk. Hè? Eusebos, dat is godzalig in het Grieks. En goddeloosheid, dat is Asebia, dat staat er haaks op. Nou ja, dat mag u vergeten. Maar wel dit, hè? Als je geen godzalig leven leidt, Wat voor leven leid je dan? Wat denkt u? Wat denk jij? Als je geen godzalig leven leidt, dan ben je godloos. Er zijn twee soorten mensen. Ook in de kerk, twee soorten, geen drie. Goddelozen en gods... Ja, je hebt ook zoekers en tobbers en zuchters, ja. Maar die horen toch ook bij een van beiden. Goddelozen en godzaligen. Nou, waar hoort u bij? Waar hoor jij bij? Heb je Christus lief? Haat je de zonde? Heb je Christus nodig? Kun je buiten hem? Kun je niet buiten hem? Zou je zo graag van die zonde bevrijd willen zijn? Ja, dan ben je godzalig. Maar anders ben je echt goddeloos. En het wonder is, ja, dan kun je nog veranderen. Je bent op weg naar het verderf, maar je kunt veranderen, want het is kerstfeest geworden. De Heere verscheen aan die herders, de heerlijkheid van de Heere, aan mensen die er niet om vroegen. En daarom kan het voor iedereen, voor de grootste van de zondaars. Maar wel de oproep om die takken van goddeloosheid weg te halen van je levensboom. Opdat die heilige versiering van God er kan komen, omdat je vruchten voort kan brengen, kan dragen van geloof en bekering. Ik kniel aan uw kribbe neer. O Jezus, gij mijn leven. Laat ook na de wereldse begeerlijkheid. Wat is dat? Ja, dat is het verlangen naar geld. Naar goed, naar macht en genot. Geld, dat is natuurlijk wel heel makkelijk. Toch? Je bent op een verjaardag en je hoort wat die ander verdient en wat zijn vrouw verdient. En je denkt aan je eigen vrouw en aan je eigen salaris. Je vrouw die niet werkt, niet zoveel werkt, omdat ze wat God zegt in Titus 2 vers 5 in praktijk begeert te brengen. En daar ben je het ook wel mee eens, jawel. Maar die begeerte naar geld, naar goed, naar dit willen hebben en dat willen hebben. Je leeft misschien wel van vakantie naar vakantie. Voor het comfort. Als het maar zo gaat zoals wij willen. Als geloven, als christen zijn, maar niet zo heel veel moeite kost. Niet te veel offers. Als ik gewoon maar kan blijven doen wat ik wil en kan blijven kopen wat ik verlang. De gemeente, niemand kan zeggen, ook Gods kinderen niet, dat die duisternis helemaal uit hun hart verdwenen is. Dat het alleen maar licht is. Ook Gods kinderen hebben er last van. Onreine begeerten, gedachten, dominant gedrag soms, eerzuchtig gedrag, drift, dat is strijd, hoogmoed, trots, neerkijken op anderen. Nou, dat doe je als je over anderen praat en als zo af en toe ook de negatieve dingen van anderen doorverteld worden. Dan ben je een vreselijk hoogmoedig persoon. Zie op dit kind, arm en behoeftig, voor u en voor mij, om onze schuld voor God te bedekken en om ons arme zondaren rijk te maken, niet met goud, niet met zilver, maar met die zaligmakende genade. Als je de Heere Jezus lief krijgt, gemeente, dan kan het niet anders. Of je krijgt een ander leven. Ja, daar kan er ineens gaan. Daar kan ineens heel radicaal gaan. Maar het kan soms ook geleidelijk gaan. Dat een ander het nog niet ziet. En dat een ander misschien zijn wenkbrauwen nog wel eens fronst. En toch, er is wat gekomen. Onvrede met het leven dat je eerst leefde. En je wil dat niet meer. En je kunt dat niet meer. En je gaat verlangen naar vernieuwing. Ik kniel aan uw kribbe neer. Dan krijgt je ik de doodsteek. En ziende op hem, op de Heer Jezus, leert de mens het ook echt om nee te zeggen tegen de zonde. Nee te roepen tegen de zonde. En soms moet je die zondige begeerten overschreeuwen door het geloof. Nee, ik wil het niet meer. En ja zeggen tegen de godsvrucht. En daar kan nou alleen die zaligmakende genade van God voor zorgen, gemeente. Daarom is dat het allerbelangrijkste in een preek. Dat klinkt, dat het evangelie klinkt. Natuurlijk moet een preek praktisch zijn en je moet er wat aan hebben. Maar gemeente, we gaan eraan dood. We gaan eraan dood. Praktische preken zonder evangelie, zonder zaligmakende genade. Dus dat was eerst dat negatieve, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheid. Daar moet een streep door, daar moet weg. Maar dan ook het positieve. Ja zeggen tegen de godzaligheid. En dan staat er eerst dat we matig rechtvaardig zouden leven in deze tegenwoordige wereld en godzalig. Nou, dat is heiliging, dat is kerstversiering naar drie kanten. Je ziet dat ook in de kanttekeningen. Prachtig dat ze dat zo verwoorden. Matig. Dat heeft te maken met jezelf. Rechtvaardig. Dat heeft te maken met je naaste. En godzalig heeft te maken met God. Nou ja, zo is dat. Tegelijk, natuurlijk, uiteindelijk loopt het ook wel weer door elkaar. Want het gaat zowel ook bij matig en rechtvaardig. Dat je leeft voor het aangezicht van de Heere. Het gaat bij alle drie om het leven voor zijn aangezicht. Wat betekent dat, gemeente? Laten we die woorden eens onderstrepen. Matig. Als je vroeger een matig kreeg, een M op je rapport, dan was je moeder niet zo heel blij. En jij ook niet. Je kon een G krijgen, dat was goed. Een V, voldoende. Een O, onvoldoende. En een M, matig, dat zat er net boven die onvoldoende. Maar het was ook geen voldoende. Een matig voor je gedrag. Nou, dat betekent het niet, matig. Dit is positief hier, positief. Matig betekent gematigd, gematigd. Sober. Het betekent dat je jezelf in toom kunt houden. Dat je nee kunt zeggen tegen jezelf als je dingen wil hebben of zo. Of dingen wil doen. Grenzen trekken, matig. Een sporter. Paulus gebruikte dat beeld van een sporter dikwijls. Ook de schrijver aan de Hebreeën hebben we gezien. Ja, die gaat voor goud, voor de lauwerkrans. En dat betekent dat hij zich vlak voor de wedstrijd, dat hij geen 10 frikandellen opeet. Als je dat doet, dan ben je niet fit. Dan ben je niet alert. Dat is niet matig. Matig betekent je leeft niet overdadig. Qua eten, qua drinken, qua koopgedrag, qua levensstijl. Je houdt jezelf onder controle. Matig leven. En laten we even onszelf, niet degene die naast je zit, niet die ander. Laten we even onszelf bekijken in de spiegel. Het tweede, dat is rechtvaardig. Dat betekent hier trouw en eerlijk zijn naar je naaste toe. Je roddelt niet. Je praat niet achter iemands rug om. Op een negatieve manier. Waar ging het over vanmiddag aan tafel? Over wie ging het? Richting je buren, je collega's, je klasgenoten, je veengenoten. Eerlijk, betrouwbaar, in woorden, in daden. Dat betekent dat je niemand pijn doet met woorden, maar rechtvaardig leeft. Rechtvaardig richting je naaste. Niemand pijn doet ook met daden of met het negeren, het doodzwijgen. En die laatste, godzalig, vroom, in deze tegenwoordige wereld. Dan leef je met respect voor God. Met respect voor God. Respect voor zijn woord, de Bijbel. Voor wie hij is. Op hem gericht, tot zijn eer. Wat wilt u dat ik doen zal, Heere? Sta jij zo op, 's morgens, als je wakker wordt, morgenochtend, tweede kerstdag? Wat wilt u dat ik doen zal? Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal in de dageraad wakker worden, met gezang naderen. Mijn God, met gebed. Godzalig. Nou, waar gaat het nou om in ons leven? Waar leeft u voor en jij? Een lieve oma zijn. Een lieve opa. Ja, het gaat om het dienen van de Heere, gemeente. Daar zijn we voor geschapen. En dat moet centraal staan in alles. Studeren, jawel. Trouwen, als het kan, mooi. Huis, werk, gezin, vrienden, vriendinnen. Prachtig. Ja? En waar leef je voor? Ja, maar ik lees ook daarbij nog uit de Bijbel. En ik bid en ik ga naar een vereniging. Ja, is dat het? Is dat het? Het gaat in ons leven om het dienen van de Heere. Alleen maar en vooral in alles. Wat wilt u dat ik doen zal? Hoe wilt u dat ik me gedragen zal? Wat ik zeggen zal? Ook leven zal? Wat ik kopen ga of niet? Elke dag. Denk aan het voorbeeld van afgelopen zondag van die schoenmaker. U weet het nog, toch? Wat doe je eigenlijk voor beroep? Ja, beroep. Ik ben onderweg naar de hemelstad. Naar de ontmoeting met die grote koning, pelgrim. Dat doe ik. En onderweg maak ik schoenen. Onderweg. Dat is het. Ik ben op reis en onderweg. Onderweg ben ik monteur of lerares of student of vader of dominee, noem maar op. Dat doe ik onderweg. Maar ten diepste ben ik op reis, ben ik pelgrim. En bereid ik me voor op de ontmoeting met mijn koning. En al dat andere, je relaties, je huis, je spaarrekening, het mag er allemaal zijn, gaven van God. Maar ondergeschikt. Vergeleken met dat hoogste doel. God verheerlijken. Ons in hem verheugen. Hoe ga ik die dingen dan ook zo zien? Hoe leer ik dat dan? En waar? Ik kniel aan uw kribben neer. De zaligmakende genade van God. Die geboren zaligmaker. Zaligmaker. Ja, u weet dat nog, hè? Niet vergeten. Dat wordt je zaligmaken. En denk aan die dokter die dat speciale medicijn tegen die vreselijke ziekte voor u had. Dat is zaligmaken. Ontdekkend. en vertroostend. Genade, zo groot, zo rijk, zo wonderlijk, zo onverdiend. Genade, die leert het me ook. En die spoort me ertoe aan. Die genade onderwijst ons, zegt vers 12. Door het woord, dat toch als eerste gemeente, door het evangelie, door de prediking van het evangelie, waarin Christus in de doeken als het ware tot ons komt, in de woorden tot ons komt, in zijn beloften ook. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn, die zaligmakende genade onderwijst ons. Maar ook door beproeving. Door beproeving. Het woordje onderwijst. Dat mag je ook vertalen als opvoeden. Die zaligmakende genade voedt ons op. Die traint ons, zo mag je het ook vertalen. Die tuchtigt ons. Om ons af te leren. Wat ons van nature zo lief is. Om ons in te scherpen wat God wel behagelijk is. Nou, dan kan de Heer soms een ziekte of een erge gebeurtenis gebruiken om je te trainen, om je te onderwijzen. En als u heel erg ziek wordt, en als je erg ziek gaat voelen, dan worden al die dingen waar je vandaag en zo druk om maakt, ineens veel minder belangrijk. Veel minder. Dan kan de Heer gebruiken zaligmakende genade om u, om jou te onderwijzen. Om je te leren wat nou echt belangrijk is. Waar het nou echt om gaat. En dan moet je natuurlijk bij die beproeving, gemeente, op het woord letten. Op je kompas kijken, anders loop je vast. Geestelijk ook. Zoals Jozef en Maria dat wellicht ook gedaan hebben. Toen ze op die lange reis moesten maken naar Bethlehem. En toen de geboorte zich aandiende. Toen er geen plekje was om te slapen. En toen ze in de stal belanden. Hoe moet dat nou? Ja, let op het woord. Bethlehem is de plaats. Het gaat goed. Het zal goed gaan. Jozef, de Heere, vervult niet al onze wensen. Naar onze verlangens, maar wel zijn belofte. Zo is het, Maria. En wat willen mensen dan nog meer? Onze wil? Nee, wat wilt u, Heere? Dat. Het gaat in al die dingen ten diepste maar om één ding. De zaligmakende genade van God. De verlossing om Christus. Wat wil je dan nog meer? Als hij maar meer wordt. Ja, dan. Dat is geloofsgroei. Dat is geloofsgroei. Als Christus meer wordt in je leven. En jij minder. Dan krijg je leven steeds meer glans. Versiering. Leven in de schemering. En dan. Dan gaan de nachtdieren uit je leven ook verdwijnen. En de dagdieren komen tevoorschijn. En de rotte vruchten vallen af. En de kerstvruchten worden zichtbaar. Met als bron van mijn leven, mijn geestelijk leven, niet mijn eigen kracht, niet mijn eigen kunnen, maar die zaligmakende genade van God. Kent u het? Verlangt u ernaar? Ja, het is een strijd. Er is zoveel in mijn leven wat geen sieraad is. Waar ik me voor schaam. Wat ik maar liever zo een beetje onder mijn mouw stop. Want stel je voor dat de mensen het zien. Het wordt bij de nacht. En dan, ook dan komt het erop aan, gemeente. Om dan nogthans te zien op Christus zoals hij in het woord getoond wordt. Om te zien op die zaligmakende genade van God die verschenen is. Maar die ook schijnt in het donker van de nacht. En ook in uw en in jouw leven schijnen wil. En je ontdekken wil aan de zonde. Maar je ook wil geven wat je mist. Volkomen gerechtigheid om voor God te kunnen leven. Jezus, hen te kennen. Zijn verzoenend geboren worden. En zijn verzoenend lijden en sterven. Het rustpunt. Van het hart, om je te verlossen van alles wat ontsiert, ongerechtigheid. En om voor zichzelf een volk te reinigen, ijverig in goede werken. Dat is vers 14. Zie op de gevende God, gemeente. De genade die verschenen is. Op God die de zaligheid schenkt en uitdeelt om niet. En bij dat alles, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. En dan zijn we bij dat laatste. Het spoort aan tot kerstverlangen. Als je Christus hebt liefgekregen. En dat staat synoniem gemeente als dit, hè. Ik kniel aan uw kribben neer. O Jezus, Gij hier niet. Gij mijn leven. Dan krijgt niet alleen je ik de doodsteek. Dan verlang je niet alleen naar om te leven tot eer van de Heere. Mooi pelgrim. Dan ga je de Heer verwachten. Dan ga je in die schemering uitzien. Uitzien naar het volle licht. Zoals sommige mensen dat in deze tijd alweer een beetje krijgen. Wanneer zou je het gaan zien? Dat de dagen langer worden. Dat duurt nog even, hè, voordat de zon weer wat meer sterkte zal krijgen. Maar het gaat die kant weer op. Nou, dat is nou ook het verlangen van een kind van God, gemeente. Van een pelgrim, maar dan in geestelijk opzicht. Je gaat ernaar verlangen dat het licht in volle sterkte zal opgaan. Dat het meer en meer in je eigen leven openbaar komt, jawel. Maar ook dat Christus terugkomt. Niet in nederigheid, maar in volle glans en glorie. We leven inderdaad nog in de tijd van de schemering. Alles is volbracht, Satan is verslagen. De zaligheid is aangebracht. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. Maar het is nog schemerig. De beslissing is gevallen. Het is decision day geweest. D-day. Maar het is nog geen victory day. De dag van de overwinning. Maar die genade, die is aan het onderwijzen. Aan het opvoeden, vers 12. Met het oog op die kerstversiering. Maar ook met het oog op dat verwachten en dat verlangen, dat uitzien. Nou, dat tekent het leven van een kind van God, gemeente. Verwachting. Volgens kinderen is het altijd adventstijd. Er wordt gehunkerd omdat de Heer het trekt. Maar ook vanwege dat duister dat er hier nog is. Het is toch allemaal zo ten dele. Waar zijn ze, gemeente? Waar zijn ze? Die dat gebed kennen. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? De adventschristenen, bij wie die glans van het licht van Christus over hun leven ligt. Ja, zegt u, ben ik wel een waar christen? Dat is een goede vraag. Belangrijk om die vraag ook te stellen, om eerlijk te zijn, ook om in de spiegel te kijken. Misschien hebt u net wel in de spiegel gekeken en toen dacht u, ja, nou ja, zie je wel. Ja, maar een waar christen is niet iemand die rechtop kan blijven staan als die voor de spiegel van staat. Dat is juist iemand die zich weg moet schamen. Het is ook niet goed om altijd te blijven steken in die vraag. Is het wel echt? Dat is niet tot eer van de Heere. Nou, stel dat ik elke dag tegen mijn vrouw zeg, ja, is ons huwelijk wel echt? Ben je wel echt van mij? Ben ik wel echt van jou? Houd je echt van me? Als je dat elke dag vraagt, dan wordt ze verdrietig. Nou, twijfel aan jezelf. Twijfel aan jezelf, ja, dat is... Elk kind van God zal dat kennen. Twijfel aan zichzelf. Maar twijfel niet aan de Heere. Twijfel niet aan de Heere. Er is geen enkele reden om aan de Heere, om aan zijn genade te twijfelen. Om aan zijn werk te twijfelen. Om aan zijn gewilligheid te twijfelen. Ook als jij weer uitgegleden bent. willens en wetens. Twijfel niet aan die zaligmakende genade. En laat je onderwijzen voortdurend door het woord. Door het woord van Gods genade. Dit is een betrouwbaar woord. Alle aanneming waardig, niet waar? Jezus Christus in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Zelfs Paulus, de voornaamste. En al die mensen die zeggen, ja Paulus, dat kan je nou wel zeggen. Maar toen jij dat opschreef, was ik er nog niet. Ik ben bang dat ik aanspraak op die titel moet maken. Zaligmakende genade. Het onderwijs ervan, steeds weer nodig. Over het nee zeggen tegen de wereld, maar ook dat ja zeggen tegen de Heer. Het gebed, wat wilt u dat ik doen zal? Over het zien op die overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus. Het onderwijs over het gebed. Ik geloof, kom in ongelovigheid te hulp. En dan toch niet zonder hem te kunnen. In die weg leert een kind van God het verlangen en het verwachten. Stukje bij beetje. En ook dat, hè, dat kan net als met die schemering gaan. Heel geleidelijk. Maar dan toch. Uitzien. Naar die dag. Dat je hem mag zien van aangezicht tot aangezicht. Juist ook omdat dan het onvolmaakte weg is. Maar zijn de twijfels weg, dan is dat tegenvallen van jezelf voorbij. Maar ook dan die genade van God. Zie daarop, gemeente. Om meer en meer te hunkeren, te leren hunkeren naar de verschijning van die heerlijkheid, van die grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Dat laatste is trouwens een mond vol, nietwaar? Die grote God en zaligmaker. Nou, dat is wel duidelijk, toch? Paulus? Ja, maar ik ga nog verder, zegt hij in zijn brief aan Titus. Jezus Christus, dat moet er ook bij. Jezus Christus. Jezus die zichzelf gegeven heeft. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Maar ook Christus, de profeet die ons leert, de priester die zichzelf heeft opgeofferd, de koning die regeert en die ons hart opent, die raad weet met de zonde die zo sterk aanwezig is nog en die vasthoudt. Christus, de Messias, de beloofde, om voor zichzelf een heilig volk te hebben, opdat dat volk bij hen zou zijn en hij bij hen, Emmanuel, God met ons. Gemeente, ken je dat verlangen? Weer zo'n vraag, hè? Zo'n spiegelvraag kun je zeggen. Ken je daar nou iets van in je leven? Misschien het verlangen om te verlangen, dat. Dat misschien. Het verlangen naar deze dingen. Gemeente, als je daar nou echt niet aan moet denken, aan de wederkomst van de Heer Jezus. Als je daar nou helemaal niks zegt. Als je daar nou op geen enkele manier blij van wordt. Ja, wat dan? Ben je nou godzalig? Of ben je nou goddeloos? Ben je dan levend? Of ben je dan dood? De wereld gaat voorbij, gemeente. De wereld gaat echt voorbij. Dit stukje waarop wij bezig zijn om van alles en nog wat te realiseren, te krijgen, te hebben, te doen. Ons leven is zo'n stukje. Gaat voorbij. Het geluk van deze wereld alleen maar eindigt in een eeuwige kater. En ben je echt ziek. Hebben ze me verteld. Vreselijk. Zalig, zalig als je dat verlangen kent. Dit leven, gemeente, is voorbereiding op het eeuwige leven. Dit leven is voorbereiding op het eeuwige leven. Nou, waar bereiden we ons allemaal niet op voor? Bereid jij je voor vandaag en morgen? De ontmoeting met de Heere. Als kinderen, las ik ergens, zijn zich voortdurend aan het omkleden om straks de feestzaal, van het Lam binnen te gaan. Omkleden, ja, telkens grijpen naar de gerechtigheid van Christus door het geloof. Het gevouwen handen. Dat verlangen drijft aan tot heiliging, net zoals die zaligmakende genade van God tot heiliging en tot verlangen drijft. Als je nu pelgrim bent. Als je pelgrim bent, dan kom je straks aan. Dankzij die onbezweken trouw van God. Het leven is soms heel moeilijk, jawel. Duisternis in ons hart, het belemmert zo. Dan vouw je je handen. En dan bid je of de Heer het licht wil maken. Of je op de Heer mag zien door zijn woord. Als hij schijnt, dan moet de donker wijken. En nee, het zal niet lang meer duren. Het zal niet lang meer duren, dit leven. Draag nog een poos uw kruis. Wellicht nog weinig uren. Dan zijn we eeuwig thuis. Op onze bestemming. Hij komt, gemeente, het eind is in zicht. Soms kunnen kinderen, en ook volwassenen trouwens, uitzien naar de vakantie. Nog even doorbijten. Dan is het zover. Even de tanden op elkaar. Laatste loodjes. Dan zou de Heilige Geest dat niet willen geven aan u. Moed om door te gaan. Jawel. Kracht en nieuwe liefde voor elke dag. Door het geloof. Met de bid de Heilige Geest om dat leven. Dat heb je niet verdiend, gemeente. Maar houd aan bij de Heere. Denk aan die barmhartigheid van God. Op grond daarvan mag je het vragen. Omwille van het werk, het lijden en sterven van de Heer Jezus. Verwacht het van Hem alleen. Zie het gevaar, gemeente, het gevaar. De leegheid van het leven zonder God. En zie op zijn genade, Hij kwam naar de wereld om zalig te maken. Hoe dwaas om dat evangelie te minachten. Om daaraan voorbij te leven. Maar kom vandaag. Om je uit te leveren aan Hem. Die in Bethlehem kwam om te zoeken. Om zalig te maken. Die herders daar. Wat verloren was. En als je uw zonde beleidt en laat. Dan zul je barmhartigheid verkrijgen. Dan wordt het kerstfeest in je ziel. Dan komt er kerstversiering in je leven als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Bedekt met zijn gerechtigheid. Dat is het mooiste sieraad, hè? Die vruchten van mij, ach, zijn gerechtigheid. Dan ga je donker haten. Ja, en ook de schemer. Bevredig niet. Je wordt er niet warm van, toch? Er komt verlangen en verwachting naar de komst van de Heer Jezus Christus. Naar het volle licht, het uitzien daarnaar. Hij komt, gemeente. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien. Hij komt om zijn bruidskerk te halen. Dan is het eeuwig Christusfeest. Amen. Zullen we danken en bidden. Heer in de hemel, we naderen tot u in gebed. U bent die grote God en zaligmaker. Die om ons mensen en om onze zaligheid uw eigen lieve zoon gaf. U kwam, Heere Jezus, voor verlorenen. En u hebt, Heilige Vader, ook uw geest uitgestort om toe te eigenen wat we in Christus hebben. Heere, om ervoor te zorgen dat we schrikken zouden, staande voor de spiegel. Opdat het gebed om genade geboren zou worden. Opdat we niet langer zonder Christus zouden kunnen. Werk het toch, Heere. Dat we echt in Hem het leven mogen vinden. Omdat we echt heen zouden kunnen gaan in vrede. Omdat we uw zaligheid gezien hebben met Simeon. Heere, werk het toch. Geef het aan jongeren, aan ouderen. We leven allemaal op dat hele kleine stukje levenstijd. Zo voorbij, zo kort. O Heere, mogen we onze dagen tellen, omdat we wijs zouden worden. Vergeef u de zonde, Heer, het gebrekkige. Aanvaard onze dank. En breng ons morgen ook weer samen als het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool gevierd wordt. Zegen ons deze dagen ook op weg naar zondag. En wees ook dan in ons midden. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Psalm 68, het tweede vers, is onze slotzang. En laten we die psalm met elkaar ook staande gaan zingen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.